Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de christelijk gereformeerde kerk van Dordrecht-Zuid. 10:00 beginnen we met de morgendienst. Hier volgen we nog enkele mededelingen en de liturgie. Onze voorganger deze ochtend zal zijn dominee Breeman uit Zwijndrecht. Orgel speelt Gerard Putters en piano Inge Ogola. Na welkom en mededelingen zingen we uit Op toonhoogte lied 236. Dat is het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Dan volgen stilgebed en foto met groet. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 62 vers 1 en 5. Na stilgebed, foto met groet. Psalm 62 vers 1 en 5. Dan volgt naar aanleiding van de wet de aansporing vanuit Romeinen 12. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 119, vers 37 en 39. Psalm 119, vers 37 en 39. Dan volgt de gebeden en daarna is de schriftlezing. En die is vanochtend uit Markus 9, vers 30 tot 50. Markus 9, vers 30 tot 50. Dan willen we het kinderlied gaan zingen, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dat is op toonhoogte 567. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Kinderen gaan dan naar de zonneschool en dan volgen de collecten. Daarna volgt een verkondiging vanuit Markus 9 vers 50. Markus 9 vers 50 is de tekst voor de verkondiging. Onder het thema geen kruidvat, maar een zoutvat. Na de verkondiging zingen we opwekking 4:14. U zond uw zoon onschuldig rein. Opwekking 414 na de verkondiging. Dan volgen dankzeggingen en voorbeden. En daarna willen we zingen uit de nieuwe berijming Psalm 90 vers 1 en 8. Psalm 90, vers 1 en 8. En tot slot volgt de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor dominee Breeman, die deze morgen onze voorganger is. In de middagdienst hoopt voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Na de morgendienst vinden de verkiezingen voor ambtsdragen plaats, hierachter in beide vergaderruimte. De stemmen worden dan in 3 groepen geteld en iedere groep bestaat uit 3 kerkraadsleden en 2 gemeenteleden. En de gemeente wordt vertegenwoordigd door Kees en Jeroen Brugmans, Petra en Marco van der Leden en Lianne en Jaap Putters. Nog een mededeling extra op het mededelingenblad. Behalve voor de wijken IJ en K bij Riet Brugman is er ook een koffieochtend voor de wijken M en N. Jong en oud zijn van harte welkom vanaf 10:00 bij de familie Slager, Stadhouderstraat nummer 12. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied 236, zoals afgedrukt op het mededelingenblad. En de kerkraad wenst u al een gezegende dienst.
De tekst, hè, was net te lezen van als de organist speelt, dan bereiden we ons in stilte voor op de dienst. Toen dacht ik, nou, wanneer komt dat, die stilte? Maar toen zongen we dat lied. Dit lied, hè, dat zegt: God is in ons midden. Laten we stil zijn, vol ontzag, En ook vol verwondering om zijn grote liefde in Christus. Nou, laten we die stilte ook nog even een moment voortzetten. We mogen hem verwachten, dat doen we in die stilte. En dan gaan we luisteren naar Gods begroeting. En we mogen ook aan hem vertellen hoe afhankelijk we van de levende God zijn. En dat we hem alleen willen vertrouwen en het alleen van hem verwachten. Doe dat, gemeente. En laten we nog een moment stil zijn. Ja, want ook in en vanuit de stilte komt u de lofzang toe. U die immers troont op de lofzangen van uw volk. En we willen het uitspreken en belijden dat onze hulp en onze verwachting van u is. Van u, Heere, onze God. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft. U die nooit loslaat, ook maar één van de dingen, één van de werken die uw goddelijke handen begonnen zijn. En geliefde gemeente en ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede, zij u en jullie, van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En ik kon het me overigens ook best voorstellen, hoor, dat het even rumoerig bleef, want je ontmoet elkaar. Maar laten we behalve die ontmoeting met elkaar vooral weten, God wil ons ontmoeten. En een ontmoeting met God en met Jezus, dat is zo geweldig. Hè, dat vergeet je je leven nooit meer. We gaan zingen over die stille verwachting met woorden van Psalm 62, het eerste en het vijfde vers uit de Nieuwe Berijming. De wet van onze God, hè, zoals we die vinden in Exodus 20, de 10 geboden. Wie heeft daar nog nooit van gehoord? Wie kent die 10 geboden uit zijn hoofd? Ja, misschien. Wie houdt ze allemaal? We hebben echt genade nodig, gemeente. En ik lees vanmorgen een stukje nieuwtestamentische aansporing vanuit Romeinen 12. En dan klinkt de wet, de aansporing, weer eens anders. Het gaat om dezelfde genade, dezelfde verlosser en hetzelfde heilige leven uit Christus. Romeinen 12 als aansporing en we zingen dan een loflied op de wet met woorden van Psalm 119 als antwoord. Vers 37 en 39, nieuw berijmd, hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan de hele dag en zal mij daaraan houden. Dus dan zingen we ook nogal wat, maar dat mag in de kracht van de geest. Ik roep u er dan toe op, broeders, en er zijn de zusters ook weer inbegrepen, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke, zou kunnen zeggen, als je logische godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij of zij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij een genadegave onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet. Dat is ook belangrijk bij de verkiezing om daaraan te denken. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke en zusterlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen. Zegent hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. We samen bidden gemeente om een gezegende dienst. Nou, de bloemen gaan naar de familie W.C. De Geus, Visser. We kunnen ook aan denken in het gebed. U hebt het op de mededelingen kunnen lezen. Broeder Arie Besseling die weer thuis kwam. Maar toch nog een aantal maanden rust moet houden. Zuster Trudy de Boon van Ooyen die aankomende dinsdag geopereerd zal worden aan haar knie. En we mogen ook meeleven met degene die leed hebben te verwerken. We denken aan aan zuster Margriet Dolaert Starreveld die haar broer dominee Starreveld moest verliezen. Maar ook mocht afstaan aan de Heere. Want dat konden we ook lezen en dat mogen we ook weten dat hij in Christus tot heerlijkheid bevorderd is. Maar er is wel het gemis. Dan zullen we bidden en straks willen we ook denken aan de stemmingsvergadering en het andere gebed, het dankgebed. We zullen bidden. Heer onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze prachtige voorjaarsmorgen en dag bij elkaar geroepen zijn. Buiten een frisse wind, heerlijke atmosfeer, de zon die schijnt, die u laat opgaan, die u doet schijnen over goede mensen en boze mensen. Wat bent u een geweldige God. Heren, u verlangt er niet naar om het onderscheid te maken tussen goede en boze mensen. Maar u roept ons als gevallen mensen tot uw heil. Tot uw heiland, onze heiland ook, onze Heer Jezus Christus. En wij danken u, Heer Jezus, dat u in ons midden bent. U woont in het hart van al uw kinderen. Alle die u toebehoren weten dat geheim. Christus woont in mij, Christus leeft in mij. Ik ben gestorven en toch leef ik. Dat heerlijke weten van die nieuwe identiteit, Christus in mij. En dan toch ook die strijd met die oude identiteit, want als we om vingers vragen, doen wij dan alles wat u zegt in die 10 geboden maar? Dan kan niemand van ons zeggen, ja dat doe ik. Dat doe ik nou helemaal, zonder reserve en geen moment zonder liefde, dat kunnen wij niet zeggen. En geef ons het besef, Vader God, dat we toch als onvolmaakte mensen, als zondige mensen, of als heiligen die nog zondigen, goed, maar dat we zo uw heerlijkheid niet kunnen binnengaan. Dat we het volmaakte, volbrachte werk van u, Heer Jezus, zo nodig hebben. Uw vergoten bloed, uw verbroken lichaam. Heer, wij bidden u dat we schuilend achter onze verlosser Jezus Christus hier mogen zijn. En dat we hem verwachten, hem verheerlijken. Wilt u ook uw zoon verheerlijken in ons midden? Heer, laat er beslag van uw geest mogen zijn. Heilige Geest, we nodigen u uit. U bent het die de woorden van God, de woorden van de Vader en de woorden van Jezus doet landen in ons hart. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, ik stuur jullie de troosten, de Heilige Geest. En die zal jullie te binnen brengen, alles wat ik jullie geleerd heb. Hij zal het je te binnen brengen, hij zal het doen landen. Er zal kracht zijn. En daar bidden we u om. Want het koninkrijk van u bestaat niet in woorden, maar in betoon van geest en kracht. Dank u wel dat we ook elkaar mogen opdragen. We leven mee met de familie De Geus. We begroeten hem met bloemen, maar nog meer in onze gebeden. Zegen hem. En laat uw lichtend aangezicht voor hen bemoediging mogen zijn. Via de bloemengroet. Dat ze in de bloemen uzelf mogen zien. Daar kunt u voor zorgen, Geest van God. Ik wil ook danken voor broeder Arie Besseling, die weer thuis mag komen, maar nog een hele weg te gaan heeft aan revalidatie. Rust moet houden. Heere, geef dat in die rust uw aanwezigheid zo geproefd mag worden, dat er kracht mag zijn in de rust. Kracht van boven, kracht van u. Dat u zelf daarin bent, die gezegd hebt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Als je dan zo maanden rust mag houden met en bij u, dat moet behalve de beproeving toch ook wel heel goed zijn. We dragen zuster Trudy de bonen aan u op, heren, als ze aan haar knie geopereerd moet worden. En daar zit ook vaak een heel staartje aan vast. We bidden u om kundige doktoren, of u de handen van de chirurgen wilt zegenen, of u onze zuster nabij wil zijn en troosten. Troost u ons hart als het schrijen tot u vlucht, ook bij het verlies van geliefden. We denken aan zuster Margriet Dolaat Starreveld, nu ze haar broer toch aan u moest afstaan. En aan de familie, heren, geeft u uw genade en kracht. Wij bidden u, wees u zo in ons midden, zo in ons midden, dat we het niet vergeten. En dat we tegen elkaar kunnen zeggen, God zelf, de Heere zelf, was aan deze plaats. Het was voor ons een poort van de hemel, vanmorgen en vandaag. En dan gaat die poort op maandag niet zomaar dicht. Heren, wees u zo bij ons. We hebben dat niet verdiend. We doen een beroep op uw genade, op uw ontfermende genade. Geef dat we niet alleen onszelf tegenkomen in de verkondiging, maar dat we bovenal u tegenkomen, Heere Jezus. U mogen ontmoeten, u aanbidden en u volgen op de kruisweg. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Amen. We gaan met elkaar een stukje Leidens-evangelie lezen, gemeente, uit Marcus 9 vanaf vers 30 tot 50. En dan is vers 50 wel de tekst, maar eigenlijk wandelen we het hele gedeelte door. Dus het is fijn als je zometeen ook je Bijbel erbij houdt. Dat is altijd fijn, maar dat is ook wel nodig. En zei dat ze zijn Jezus met zijn discipelen, zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En ze komen zo uit het noorden terug richting Judea. En Jezus wilde niet dat iemand het zou weten. Dus ze reizen incognito. Want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen: de Zoon des Mensen, dat is die zelf, zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Maar, zei de discipelen, begrepen dat woord niet en ze waren bevreesd, ze waren bang hem ernaar te vragen. En hij, Jezus, kwam in Capernaum en toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun: waarover had u het met elkaar onderweg? Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. En Jezus ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen: als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En hij nam een kind, zette dat in hun midden, omarmde het en zei tegen hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. En Johannes antwoordde hem: meester, we hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam, iemand die ons niet volgt. En we hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna kwaad voor mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Want wie u een beker water te drinken zal geven in mijn naam, omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbaar vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw ogen doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Zout is goed. Maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. Amen. We gaan het lied zingen zoals klei in de hand van de pottenbakker. En dan gaan de kinderen naar de zondagschool. Daar kan het fijn zijn en hier is het ook fijn.
Oh.
Nou, doet me deugd om een diaken 4 zakken tegelijk te zien dragen. En dan is het toch niet te zwaar, dus dan zijn ze vol en toch licht. Dat is altijd een heel bijzondere. Vanmorgen, gemeente, hebben we een thema, geen kruidvat, maar een zoutvat. Je zou nog even, zeg maar, vers 34 er ook bij kunnen nemen. Hè? De discipelen zwijgen, want ze hebben onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad. Over wie de belangrijkste was. Het is een kruidvat geweest. En Jezus zegt, jullie moeten zout zijn, een zoutvat. Heb zout in uzelf, in vers 50, en leef met elkaar in vrede. Staat trouwens een fout in het thema, hebben jullie dat ontdekt? Ja, ik heb het zelf zo aangeleverd hoor. Ik heb er nog achteraan gebeld, maar het kon niet meer veranderd worden. Moet met een T, hè, want anders krijg ik de hele winkelketen over me heen. Ja, nou daar zeg ik vanmorgen goed nog slechts over. Geen kruidvat in de gauwigheid. Zo word je beïnvloed door de reclame, heb ik het met een D geschreven. Maar houdt u vooral, en jij houdt vooral het schriftgedeelte bij de hand. Geliefde gemeente van onze gezegende Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Jongens en meisjes die in de kerk zijn overgebleven, gelukkig ook nog wel. Zeg, heb jij vanmorgen aan de snoeptrommel gezeten? Vraagt moeder. Zag jullie even schrikken? Maar je schrikt er wel van, hè, als moeder dat vraagt. Vooral omdat je aan de ogen van je moeder kunt zien dat ze het antwoord al lang weet. En jongens en meisjes, wat doe je dan? Als moeder het weet, ga je er dan om jokken? Nee, ik heb niet. Nee, dat mag toch niet, hè? En het helpt ook niet, want moeder weet het al. Dus wat doe je? Je wordt misschien stil. Je slaat je ogen naar beneden. Want je weet het. Oei, ik ben betrapt. Of misschien denk je wel bij jezelf. Ik ben stout, ik zit fout. Nou, dat laatste is mooi, maar het is niet genoeg. Want als je echt spijt hebt dat je dat gedaan hebt en je wilt het echt goed hebben, dan zet je ook het laatste stapje. En dat laatste stapje is dat je het zegt. Dat je zegt, ja moeder, het is waar. Ik heb aan de snoeptrommel gezeten. Wilt u mij vergeven? Ik zal het niet weer doen. En dan lig je in de armen van je moeder, die jou in haar hart al lang had vergeven. En alles is weer helemaal goed. Stel je toch voor dat je dat niet zegt. Dat je stil blijft omdat je je betrapt voelt. Of misschien ook wel omdat je van binnen een beetje spijt hebt. Maar dat je niks zegt. Hoe moet dat dan? Is dat niet moeilijk voor je moeder? Maak ik even een sprongetje. Jezus vraagt aan zijn discipelen, waar over hadden jullie toch zo druk met elkaar onderweg? Notabene, dat vraagt de Heer Jezus. Nou zeg, heeft Jezus dat al niet gehoord? Mensen nog aan toe, wat een woordenwisseling is dat wel niet geweest. Een kruidvat. Zo zachtjes ging het niet. De gesprekspaanders vlogen in het rond. Waar ging het over, mijn discipelen? De discipelen houden hun mond. Want ze beseffen dat Jezus het al lang weet. En ze schamen zich nu wel heel erg. Want het gebeurde notabene onderweg, zegt vers 33. En zo staat het er in de vertaling. Letterlijk staat er in het Grieks, het gebeurde op de weg. Op de weg. En dan zit daar toch een soort van dubbele laag in. Want op de weg, daarmee wordt niet alleen de reisweg bedoeld, hè, van A naar B. Van het uiterste noorden, van Galilea naar Judea, naar Jeruzalem. Nee, de weg is hier ook de weg naar Jeruzalem, waar het zal gebeuren. De weg van Jezus lijden. Het is hier ook de weg naar zijn kruis. Het is Jezus lijdensweg. Het gebeurt dus op Jezus lijdensweg. Wat gebeurt er dan? De totale miscommunicatie. Het niet begrijpen van elkaar. De klik tussen Jezus en zijn discipelen, notabene zijn volgelingen, is helemaal zoek. Op de een of andere manier zijn de discipelen totaal geblokt voor wat Jezus zegt, voor zijn onderwijs. Het landt niet, het dringt niet tot hen door. Want ze zitten op een totaal ander spoor, de discipelen. Moet je nagaan, voor de tweede keer zegt Jezus het hier recht op de man af dat hij moet lijden en sterven. En ook dat hij op de derde dag, nadat hij gedood zal zijn, weer zal opstaan. En je zou denken, dat is zo clear wat hij zegt. Hè? Daar is geen woord Frans bij. Maar de discipelen kijken elkaar aan en ze zeggen, waar heeft hij het eigenlijk over? Begrijp jij? Ik begrijp er helemaal niks van. Durf jij het hem te vragen? Nou nee, jij liever dan ik. Ik ook niet. Nee, nou goed, laat dan maar zitten. Laat maar zitten. We begrijpen in ieder geval elkaar. We kunnen onze meester niet meer volgen. Nou ja, we kunnen. Dat is dan wel de vraag, hè? Want als de Heer Jezus zo zijn kruislijden uittekent, en Jezus' discipelen, zijn volgelingen blijven ondertussen in hun hoofd en harten maar vasthouden aan een plaatje van een schitterende troon voor hunzelf, straks in het centrum van de macht in Jeruzalem. Ze blijven zich maar focussen op aardse macht. Het lijkt de verkiezingstijd wel. En dat is niet alleen maar een kwestie van niet kunnen, maar ook een kwestie van niet willen. Ze willen hun droombeeld van minister of eventueel vicepremier of onderminister in de regering van Jezus niet opgeven en prijsgeven. Dus ze willen, dat is het punt, hè? Die discipelen toch, ze willen hun eigen oude identiteit, hun eerzicht, hun eerzucht en hun ikzucht niet opgeven. Dat is steeds de beweging van de discipelen. Nee, Heere Jezus, Petrus heeft het ook uitgesproken, u vergist zich, kom op, niet het kruis, maar de kroon. Liever de optimist dan de pessimist. Misschien toch herkenbaar voor ons, dat droombeeld. Dat je zegt, dat wil ik wel, de zegeningen van het geloof en van de omgang met God en Jezus, maar niet de pijn. Niet het lijden. Niet het kruis. Dat niet. Dat nooit. Ik weet niet hoe dat bij u is en bij jou, maar dat merk ik bij mezelf wel. Hè? Dat je zegt, ja, die zegeningen, dat wil ik wel graag, maar dat, die kruisweg, nee, dat heb ik al eens gehad, Heere God, nee. De discipelen willen niet. En daarom gaan ze er notabene op de lijdensweg het er nog over hebben wie van hen de belangrijkste is. Dat is gewoon de machtsvraag. En wat moet dat pijnlijk, wat moet dat een lijden hebben opgeleverd voor Jezus? Juist van de kant van zijn volgelingen, van zijn eigen discipelen. Die niet verder komen dan blijven hangen, dan blijven rondcirkelen in van wie van ons is nou de belangrijkste? Wie van ons is de eerste? En daarom komen ze als Jezus hen daarover gaat bevragen, niet verder dan zwijgen. Dat wil zeggen, de discipelen zwijgen op dat moment niet omdat ze inzien dat ze fout zitten. Was dat maar waar? Nee, ze zwijgen omdat ze zich op heterdaad betrapt voelen. Ze zwijgen omdat ze er niet meer onderuit kunnen dat Jezus hen doorheeft. De discipelen zwijgen, maar daar blijft het dan voorlopig bij. Want ze geven niet toe, hè. Ze geven niet op, ze buigen niet, ze belijden niet, ze zwijgen. En wat moet je daar nou mee? Wat moet Jezus daar nou mee? Is dat niet geweldig moeilijk voor hem? Met zulke discipelen, zulke stijfhoofden. Dat houdt toch een keer op. Heer Jezus, u zult er toch wel eens een keer mee stoppen. U zult er toch wel eens een keer mee kappen. Voor zulke eerzuchtige egotrippers. Die in hun denken en redeneren niet verder kunnen komen dan hun eigen kleine koninkrijkje. Voor zulke mensen gaat u toch niet uw leven wagen. Pardon, uw leven geven. Ze begrepen hem niet. En dat gebeurt notabene allemaal op de weg, op de Via Dolorosa, de kruisweg van Jezus. Hoe bestaat het, zeggen we, die discipelen toch? En ondertussen zijn ook wij de lijdensweken ingegaan. Ook wij, hè, zo zou je tenminste kunnen zeggen, ook wij bevinden ons vooral ook in deze weken op die lijdensweg. Wat gebeurt er allemaal in deze lijdensweken op weg naar Goede Vrijdag, op weg naar Pasen? Wat gebeurt er met u en jou en mij? En wat gebeurt er in ons? Zeg, zou dat kunnen? Dat we in de kerk zitten en dat we zeggen, wat een lijdensevangelie. Geweldig, indrukwekkend. Wat kwam het dichtbij. Dank u voor uw kruis, o Heer. En dat we dan toch zometeen misschien alweer onder het koffiedrinken op een gigantische manier onszelf zitten te handhaven. Kort door de bocht of met een subtiele omweg. Maar mijn haan zal en moet koning krijgen. Ja, wanneer je nu zegt, kom prediker, wat denkt u nou van ons? Wat denkt u nou wel? Zo zijn wij hier niet. Nou, dan ga ik dat echt niet zitten tegenspreken, hoor. Ik denk ook een beetje aan mijn eigen hachje. Nee hoor, dat is het niet. Ik wil graag heel ruim zijn voor u en jou. Want ik heb op dat punt echt genoeg aan mezelf gemeten. Zoiets staat er toch ook, zoiets bedoelt Jezus toch ook in dat laatste stukje van vers 50. Als hij zegt, heb zout in u zelf. En leef met elkaar in vrede. Heb zout in jezelf. Met andere woorden, zorg dat je zelf een zoutvat bent. Dat God kan gebruiken om uitgestrooid te worden. Tot zegen van anderen. Heb zout in jezelf, dat is eigenlijk zoveel als houd je eigen geloofs- en liefdesrelatie met de Heer Jezus en met de Vader nou op orde. Je eigen. Dus ik wijs niet naar u of naar jou. Ik heb genoeg aan mezelf gemeten. En dat ik genoeg aan mijzelf heb, daar kom ik achter onder andere door het onderwijs van de Heer Jezus hier in Marcus 9. En door dat onderwijs echt ter harte te nemen. Onderwijs dat Jezus' discipelen toen nodig hadden. En dat ik zo nodig heb. En dat u en jij. Nou, nee, wacht even. Kijk en luister mee. Zie je wat hier gebeurt? Zwijgende discipelen. Zo gesloten als een pot. Jezus die nog een keer klip en klaar zegt. In vers 35. Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn. En een dienaar van allen. En de meester, die dan vervolgens door de knieën gaat, hè, die gaat zitten. En als ik een loopmicrofoon had, dan zou ik er even naartoe lopen en dan zou ik daar op mijn knieën gaan. U ziet het zomaar gebeuren. Dat doet Jezus. Hij gaat zitten op de hoogte van een kind. En hij neemt het kind bij de arm. Hij neemt het kind in zijn armen. Hij drukt het aan zijn hart. Hij koestert het kind in één woord. Kijk eens hoe Jezus dit kind ontvangt en omarmt. Kijk eens hoe welkom de kinderen bij Jezus zijn. Daarom kon hij ze ook zo gemakkelijk zegenen. En dan vraagt Jezus aan zijn discipelen en aan ons: zeg, hoe doen jullie dat eigenlijk, mijn volgelingen? Hoe ontvangen jullie de mensen? En hoe ontvangen jullie de kinderen? En de mensen die niet meetellen, de verschoppelingen. De mensen die er niet uitzien. De mensen en de kinderen die gepest worden. De mensen die in een hoek gedrukt worden. De mensen die het afvalputje zijn van onze samenleving. Hoe ontvangt u die? Hoe ontvangen wij zulke mensen die niet in tel zijn? Ja, maar hoe ontvang je die? Daar waren de discipelen toen in ieder geval helemaal niet mee bezig. Pardon, hoe wij de mensen ontvangen. Nee, dat is het thema niet, Jezus. Daar gaat het niet over. Nee, het gaat erom hoe de mensen ons, hoe de mensen mij ontvangen. Hoe word ik ontvangen? Ik word toch wel met voldoende egaar en respect behandeld. Daar waren de discipelen mee bezig. Hoe ontvangen de mensen ons? En wij? Waar zijn u en jij en ik mee bezig? Hoe doe je het op de zaak? Hoe doe je het op school? En zijn we wel mooi en acceptabel genoeg? En zullen ze mij wel voldoende aardig vinden? En hoe doe ik het in de groep? En maar bezig zijn met dat: zullen de mensen mij wel hoog genoeg aanslaan? Zullen ze wel genoeg respect voor mij hebben? Zullen ze mij wel zien zitten? O, zegt Jezus, met misschien wel dat moeilijke kind in zijn armen. Of misschien, goed, dan doe ik een beetje aan inlegkunde, misschien met een dubbel gehandicapt kind in zijn armen. Jezus zegt, in mijn koninkrijk, in het koninkrijk van God, is het precies andersom. Daar staat niet de vraag, hoe word ik ontvangen centraal? Maar de vraag, hoe ontvang ik die ander? Hoe heet ik die ander welkom in de naam van Jezus? Wie in mijn naam, zegt Jezus, zulke kinderen ontvangt. Moet je over nadenken. Hij zegt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij. Het gaat nog een stapje verder, zou u kunnen zeggen. Die ontvangt de Vader die mij gezonden heeft. En als we, misschien zijn hier ook nog wel mensen, gemeenteleden, die jongeren clubs leiden en dan is het ook goed om erover na te denken. Wij zijn in de kerk vaak ook wel wat gesloten in onze clubs en zo. Maar hoe kunnen we nou ook de jongeren van buiten de kerk erbij betrekken? Hoe kunnen we die ontvangen? En dan vanuit het blijde weten, soms ontvang je zomaar iemand van buiten af en in die ander ontvang je Jezus zelf. Dat mag verwachting geven. Dat mag ons doen laten uitreiken naar buiten. Of zijn we dat allemaal kwijt? En we zingen misschien wel, Heer, u bent welkom. Welkom, welkom, o mijn koning. En ondertussen zeg je, en denk je, ga jij eens even aan de kant. Opzij van mij, zie je dan hoe druk ik bezig ben in de dienst van de Heer? Nee, zegt Jezus. Zo werkt het niet. Zo zet je met het kind of met die onbeduidende persoon, hè, waar geen eer aan te behalen valt. Zo zet je met die persoon mij ook aan de kant. Want juist met zulke verachte mensen, met daklozen en thuislozen en kampers en steuntrekkers en allochtonen. En juist met zulke mensen, zegt Jezus, vereenzelvig ik mij. Daar identificeer ik mij mee. Ja, zeg je misschien, dat hoef ik al niet zo hard te zeggen, dat hebben we al vaker gehoord. Dat is geen nieuws. Nee, misschien niet. Maar doet u het al? En jij en ik? Zijn we met heel ons hart gericht, omdat er door Gods vergevende genade ruimte is gekomen in ons hart? Zijn we met heel ons hart gericht op het ontvangen van die ander, wie het dan ook is, om die ander welkom te heten en te koesteren, dat neemt tijd en energie in de naam van de Heer Jezus. Hoe staat het eigenlijk met uw en jou en mijn eerzucht en ikzucht, gemeente? Zijn we niet uiterst hardleers op dit punt? Tenminste, als ik mezelf naga. Nou, misschien mag dat even een kleine ontboezeming. Ik heb een preekverzoek afgehouden. klein kerkje. Ergens in het oosten van het land. Ik werd gebeld en ik zei, ja mevrouw de preekverzoekster, het is zo'n eind rijden voor me. Zo hé. Maar in mijn hart dacht ik, het is ook wel een heel klein clubje daar. Bijna allemaal oude mensen. En dan zo'n zware liturgie. Daar ben ik ook een beetje ontgroeid. Spreek ik eigenlijk wel net zo graag en met net zoveel liefde voor een paar oudjes. Als voor een kerk vol met krachtige en prachtige en enthousiaste jonge mensen. Nee mevrouw, is eigenlijk, ik doe het niet. Ik was het eigenlijk vergeten. Maar bij de voorbereiding op deze preek kwam juist dat gesprek weer boven. De geest bracht het mij te binnen. De geest zei, je hebt gelogen. Ja, toen heb ik toch nog maar weer gebeld. Nou ja, toen paste het niet meer in het schema daar. En daar was ik toch ook wel een klein beetje blij om. Maar toch. We zijn zo hard leers, gemeente. We moeten bekeerd worden. En elke keer opnieuw, hè. Want neem nou de discipelen hier. Ze staan al met het schaamrood op hun kaken te zwijgen als Jezus hen ondervraagt. Ze krijgen dat aangrijpende en aanschouwelijke onderwijs van een kind. Het is kinderlijk eenvoudig onderwijs. Je zou zeggen, een kind kan de was doen. En dan moet je, we lezen even door, dan moet je Johannes horen. Uitgerekend Johannes. Johannes, maar Johannes, dat is toch de apostel van de liefde? Of is Johannes hier toch meer een van die bewuste zonen van de donder? Johannes zegt in vers 38, meester, meester, hoor nou eens, en dan gaat het van de hak op de tak. Het gehakken tak is nog niet over. Meester, we kunnen toch zeker niet zomaar iedereen ontvangen en opnemen. Er is een man die staat in uw naam demonen uit te drijven. In uw naam, notabene, meester, die man die pleegt plagiaat. Ja, en we hebben het gezegd, hè. Hé, meneer, wacht eens eventjes, dat gaat zomaar niet. Op dat uitdrijven van boze geesten heeft onze meester het patent. Ja, je zult bij ons in de leer moeten. Je zult je bij ons moeten aansluiten. Maar die man, meester, die wilde gewoon niet. Eigenwijs van hier tot Tokio. Ja, toen hebben we natuurlijk een stokje voor gestoken. Ja, of die man nou uiteindelijk geluisterd heeft. Maar het is voor ons duidelijk, dat gaat zomaar niet. En Heer Jezus, daar hebben we toch steeds zeker wel goed aan gedaan, hè. Want wanneer je niet van ons clubje wil zijn, wanneer je niet van onze kerk wil wezen. Meester, dat bent u toch wel met ons eens? Maar dan valt Jezus Johannes zwaar tegen. Want Jezus zegt in vers 39, verbied het hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Zo, dat is ruim zeg. Wie niet tegen ons is, die is voor ons. En klopt dat wel? Een tijdje terug in Matteüs 12 vers 30 heeft Jezus precies andersom gezegd. Daar zegt hij, wie niet met mij is, die is tegen mij. En hier, wie niet tegen mij is, is voor mij. Spreekt de Bijbel zichzelf ook al tegen? Hoe kan dat nou? Nou, in Matteüs 12 bindt Jezus de strijd aan tegen het rijk van de duisternis. Daar drijft Jezus zelf de demonen uit. In Matteüs 12 gebeuren machtige dingen. Het machtige rijk van de duisternis wordt door de almachtige Jezus aangevallen. En binnengevallen. En de toonaangevende geleerde dominees en theologieprofessoren uit die tijd kunnen ook niet ontkennen dat er om hen heen bij Jezus geweldige dingen gebeuren. Maar dan wagen ze het, omdat ze hun positie niet willen opgeven, dan durven ze te wagen om de dingen die Jezus doet op de rekening, op konto van Beelzebul, de duivel zelf te schrijven. En dan zegt Jezus, wie mij nu hier zo afvalt. In deze strijd, terwijl de draak zich rood kleurt, die is tegen mij. Wie mijn werk aan de duivel durft toe te schrijven, die behoort zelf nog tot het rijk van de duisternis. Maar hier in Markus 9 liggen de dingen anders. En we zijn hier bijna aan het eind van Jezus' leiders weggekomen. Straks zullen de mensen onder, onder de invloed van de geestelijke leiders van het volk in spreekkoren scanderen en roepen: weg met hem, kruis hem. En als er dan vlak daarvoor nog een man is die Jezus' naam zo hoog heeft, dat hij onder het aanroepen van die naam demonen uitdrijft. Jezus is er zo blij mee. Hij zegt: als zou het alleen maar gaan om het aanbieden van een beker koud water in mijn naam. Ik ben er zo blij mee, zegt Jezus. Nou ja, denken de discipelen, hallo zegt, dat is toch wel wat anders dan alles verlaten om Jezus willen hem zo volgen. Jongen, denken ze, wat hebben wij allemaal wel niet voor over gehad? Wat moeten we dan toch aan met zulke halve slappe volgelingen? Maar Jezus zegt, nee, ik ben blij met beginnend geloof. Al is het nog maar een mosterdzaadje. Dat hartelijke, dat ruime, dat gunnende bij Jezus. Is dat er nou bij ons ook, gemeente? Zijn wij blij met eerste ritselingen van geloof? Zo'n opmerking van een jongere. Laatst had ik te bidden met jongeren uit een andere kerk. Er zat een jongen bij, ik denk, die gaat nooit bidden in de kring. En notabene de volgende ronde bad hij. Tjongejonge. Die eerste gebeden. Hoe gaan wij daarmee om? Zeggen ze, oh ja, maar ze zeggen nog zo vaak vader om het woord of heer om het woord. Wat zijn dat voor gebeden? Wel ja, ruk het maar even uit de grond om te kijken of het nog leeft, hè? En dat is zo tegen het zere been van Jezus. Dat is wel zo enorm de geest van God bedroeven. Trouwens, waarom zijn die discipelen eigenlijk hier zo fel op die man die de demonen uitdrijft? Dat komt door het eerste van dit hoofdstuk dat we niet gelezen hebben. Toen hebben ze zelf die zwaar bezeten jongen niet kunnen bevrijden. En dat wringt bij hem. Dat is wat. Jezus met heel je hebben en houden volgen. En dan geen succes hebben. En een wildvreemde man die Jezus niet eens volgt. Die zou het dan wel kunnen in Jezus' naam. En ze zijn zo jaloers. Het lijkt een beetje op kerkmensen die van binnen boos kunnen worden. Als mensen in zogenaamde gebedssamenkomsten worden genezen. En in de eigen gemeente niet. Waarom is dat, zeggen we dan? Wij hebben er toch ook voor gebeden. Is ons gebed dan niet goed? Waarom werkt het niet bij ons? Is er iets mis met ons? Nou ja, er is best wat mis met ons, hè. Zie je dat? Dat is nog steeds diezelfde oude, taaie eerzucht en ikzucht. En dan wordt Jezus streng. Dan wordt hij streng. Hij zegt, discipelen, jullie staan jezelf in de weg. Jullie oude identiteit zal er aan moeten. Hij is heel streng. En dan gaat hij het hebben over onze handen. En dan gaat het over ons handelen. Je handen kunnen zelfs ergens naar gaan staan. Jezus bedoelt het niet letterlijk, maar wel ernstig. Hij zegt, dan moet je tegen jezelf ingaan. Want het is beter met één hand de hemel binnen te gaan dan met twee handen, twee armen de hel in. Dan gaat het over de toekomst. Maar dan gaat het toch ook al over het leven hier en nu. Dat je dingen ontzegt. Je zegt, het is beter om in de dienst van God te zijn. Als iemand die zich dingen moet ontzeggen, die zich beperkingen oplegt. Dan in de hel. En misschien zeg je, ja, maar wacht even. Andere vertalingen hebben het over het Gehenna. Staat er nou wel hel? Nou, er staat letterlijk inderdaad in het Grieks Gehenna. Dat is eigenlijk het dal Hinnom, vlakbij Jeruzalem. Dat dal waarin al in de dagen van de profeet Jeremia kinderoffers werden gebracht aan de Moloch. Dat dal dat spreekwoordelijk is voor het oordeel van God. En daar wijst ook het vuur op. En daar kunnen we allemaal over nadenken, gemeente. Maar Billy Graham, die heeft het eens prachtig gezegd en krachtig gezegd. Hoe dan ook, God heeft geen vuren die niet branden. En dan stelt Jezus ons voor de keuze. Of door vuur gezouten worden. Of zout in jezelf hebben. Zout ziet op een offer. Je moet dan het offer van je eigen identiteit brengen. Dat is waar. Maar dat is de keus. Of je blijft voor eigen rekening leven. Dat betekent het vuuroffer, zegt Jezus. En hij neemt er geen woord van terug. Hij zegt het al drie keer toe. Dat betekent voor altijd omkomen. Of je pakt in de naam van de Heer Jezus en in de kracht van de Geest jezelf aan. Ja, inderdaad, dat heeft gevolgen voor wat je met je handen doet en voor waar je voeten gaan. En voor wat je met je ogen wil zien en met je oren horen. Inderdaad, dat heeft met onze identiteit te maken. Niemand kan met eigen identiteit het koninkrijk van God binnengaan. We moeten een nieuwe identiteit krijgen, gemeente. En dat kan. Ik zal het u laten zien. Een briefje van 5 euro. Maar het gaat me even niet om het bedrag. Dat hoort zomaar 1000 euro. Nou nee, ik ben een dominee. Het had... Stel je voor, hè. Ik heb dit briefje, dat is mijn eigen oude leven. En dat briefje, dat ziet er nog goed uit, maar dat is helemaal gefrommeld. En het is door de modder gehaald. En er zitten scheuren in. Het ziet er niet uit. En ik ga met dat briefje naar de bank. En bij het loket zit een man. En ik zeg, meneer, zou ik hier een nieuw briefje voor kunnen krijgen? Tuurlijk. Hij zegt, lever het maar in, krijgt u een spik en span nieuw briefje. Ja, maar u ziet er altijd toch niks meer waard, hè? Ik mag het toch wel houden, wilt u me een nieuw briefje geven? Heer Jezus, mijn oude identiteit, wat is het? Mag ik het houden? Wilt u me een nieuwe bijgeven? Nee. Echt niet. U zult het moeten inleveren. En waarom zou ik het niet doen? Zo'n... En dan een spik en span splinternieuw leven krijgen. Hij zegt, Jezus, daarvoor ben ik aan dat kruis gestorven. Om jou dat nieuwe leven te geven. En dan mag je zelf zien als je goed kijkt dat je oude leven met Jezus aan het kruis is gestorven. En dat hij nieuw leven heeft gegeven. En hoe weet je nou dat dat nieuwe leven in je werkt? Ook al heb je nog wel last van dat oude, dat is een heel verhaal. Maar hoe weet je nou dat dat nieuwe leven in je werkt? Ben je ruim voor een ander? Wie niet tegen ons is, is voor ons. En je bent nauwgezet voor jezelf. Heb zout in jezelf. Hey Chris, kom van je eiland af. En laat je uitstrooien als zout. Amen. U noemt mij een lam van God. Dan denk je misschien, waar halen ze dat vandaan? Waar staat dat in de Bijbel? Klopt. Maar schapen worden we wel genoemd. En misschien zit daar wel even een diepere gedachte achter. Dat we ook achter Jezus aan. Als schapen ter slachting zijn, zoals Paulus zegt. Maar in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Laten we samen danken en bidden. En dan is het goed om te bidden voor de verkiezing in de kerk en ook voor de verkiezing in de wereld. Ja, goed, we zullen bidden. Trouw en liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we zo naar uw woord mochten luisteren en dat we u zelf hoorden, Heer Jezus. We hebben u wel gehoord. En dat kwam ook binnen, want daar zorgt u voor, Heilige Geest van God. U doet het landen. Dat we van die troon af moeten, dat dat niet kan, achter Jezus aan. Dat we zeggen, ja, maar hoe word ik ontvangen? En hebben de mensen wel genoeg respect voor mij, dat het daar eigenlijk helemaal niet om gaat. Hoe zal ik die ander, die vertrapt wordt, links en rechts, en het putje van de, het afvalsputje van de samenleving is, hoe zal ik die ander ontvangen? En niet wegkijken. Heer, dat kan toch alleen als we die ruimte in ons hart hebben door uw vergevende genade. Doordat het kruis ons ik heeft gekruisigd. Doordat we met Paulus zeggen, ik ben mijn oude identiteit kwijtgeraakt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees, in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En Vader, als we bij onszelf ontdekken, nou dat is het nog niet. Dan mogen we dat aan u zeggen. En dan helpt u ons maar wat graag verder, Heilige Geest. Dat is uw liefste werk. Om mensen bij Jezus te brengen en te houden. En steeds voller te maken van de Heer Jezus. Voller van uw geest dan ook. Heer onze God, we willen u ook vragen of u met het oog op, in het verlengde van deze verkondiging, dat we dan onze stem mogen uitbrengen. En natuurlijk, dat moeten we bidden doen, want we zouden zomaar zeggen, oh, maar dat is er een die, nee, die heeft dat niet zo, dat ontvangen van de ander. Die zit met zichzelf. We kunnen ook veel te snel oordelen, maar leid ons. En laat het wel een leidmotief zijn, dat we denken, ja, maar daar gaat het om, dat mensen willen dienen in uw koninkrijk. Ook als ze geroepen zijn om tot het bijzondere ambt van ouderling of diaak. Heer onze God, we bidden u ook voor ons land en volk, ook met de voorkomende verkiezingen en de spanningen die er natuurlijk ook zijn met Turkije en noem maar op. En dus een weerslag daarvan. En och, we kunnen zomaar strategisch onze stem gaan uitbrengen. Terwijl u zegt, als je nou echt strategisch wil zijn, vertrouw op mij. En vertrouw het aan mensen toe die in mijn naam ook het land willen leiden. Met tekorten, met gebrek, maar die dat weten en die daar ook vol van zijn, van mijn naam. Dat kun je horen als ze spreken, ze zijn vol van mijn naam. Heren, wilt u ons zo zegenen en helpen? En ook als het kruis, ook het kruis in de zin van lijden, een verscheurd Europa en al die dingen op ons afkomen, geeft dan dat we u mogen volgen, Heer Jezus. Want wie u volgt, u hebt het zelf gezegd, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. En in dat licht mogen wandelen. Dank u voor uw genade en geest en kracht. Vergeef ons al onze zonden. En inderdaad, breek die ikzucht en eerzucht weg uit ons hart. In de naam van Jezus. Amen. We zingen ons slotlied, gemeente, uit Psalm 90, vers 1 en 8, Nieuw Berijmd. nog een vergadering, maar gaat u heen, straks heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.